Welkom in de Colier Show, in de afleveringen van dag. Sommige mensen zeggen dat we veel goed hebben aangeleerd. Andere mensen zeggen dat dus gewichtelijk communicerende vaten is. In ieder geval, hier is Frank van der Linde van de Mens.
Dag Frank.
Dag Filip.
Is het?
Goed.
Kindjes in bed?
Ja, eindelijk wel. Het is nu 9:18.
Ja.
Toch echt wel tijd dat kinderen in bed liggen. Het was eentje die een beetje tegensprak.
Bij mij is het eigenlijk juist hetzelfde. Al spartelde hij niet zo heel hard tegen. Maar we hadden dan naar een filmpje gekeken. Over the Hedges. Ooit gezien?
Ja, ja.
Zit al op de leeftijd dat... kijk je al soms samen naar een film?
Ja, ja, want mijn oudste is 6 jaar. Hè.
Ja, ja.
Tweede is 2,5. Maar ja, ja. En zeker zo'n films. Ja.
Is dat zo wat... Als je niet moet gaan spelen, dan is dat een fulltime family man s'avonds?
Ja, ik ben wel een beetje een huisman geworden de laatste 6 jaar. Ook omdat mijn vrouw heel veel werkt.
Ja. En
weg is voor haar werk. En muziek maken. Vroeger kon je zeggen dat er soms tussen soep en aardappelen gebeurde. En
ja.
De laatste jaar is dat echt zo geweest. Ja, eigenlijk vorige week heb ik iets gedaan wat ik al lang niet meer gedaan heb. Ben ik een week weg geweest en ben ik op een woonboot gaan zitten in Gent, van een vriend van mij. Gewoon om nog eens te kunnen liedjes maken. En dan beseft dat eigenlijk dat je dat liedjes maken, dat je dat op verschillende manieren kan doen. Door een beetje nauwgezet te zijn en gedisciplineerd te zijn.
Mm-hmm.
Maar daar moet toch altijd ook iets van rondhangen.
Ja.
Rondhangen, naar muziek luisteren, akkoorden pikken van andere nummers, gewoon wat gitaar spelen. En dat zijn de dingen die, ik wens dan eigenlijk al lang dat ik nog een keer tijd had om tijd te verdoen, eigenlijk.
Ja.
En dat heb ik vorige week kunnen doen. En dat geeft dan wel direct resultaat, eigenlijk.
Mm-hmm.
Dat was... 15 liedjes of zo, niet afgewerkt. Daarvoor heb ik dan nog. Maar ja, dat zijn zo... ik ben al 6 jaar aan het wachten op die weken. ik heb wel wat nummers gemaakt die laatste 6 jaar. Toch een full CD van de Mens, nog een solo EP, en dan nog wat voor andere mensen. Maar dat was dan echt letterlijk tussen de soep en de aardappelen. En dan bouwden we wel allemaal, je kent dat zo, een computer vol halve ideetjes.
Ja.
Maar ideeën hebben, dat kan iedereen, hè.
Ja, ja.
Heeft ideeën. Het verschil is dat sommige mensen die afmaken, en die kunnen afmaken, laten we in het midden of dat kan, maar af en toe maak ik wel iets af. En zo'n week, ik ga binnenkort nog eens zo'n week doen, en dan ga ik iets hebben. Dus dat maakt een groot verschil, eigenlijk.
En heb je dan ook niet verveeld of zo?
Ja. Eigenlijk wel. Want ik ben niet weg geweest. Dat is in Gent niet altijd makkelijk om te zeggen, we gaan hier blijven. Maar nee, ik heb... Wat is ook voetbal op tv en zo, hè. Verveling kent geen kans. Maar nog eens, toffe aan liedjes schrijven, in tegenstelling tot romans schrijven, is dat je dat ook kan doen terwijl je naar Engels voetbal op tv zit te kijken of naar Champions League.
Ja.
Maar toch. Soms gaat dat zelfs beter als er zoiets anders op staat. Dan moeten er wel momenten komen van concentratie, dat je zo even stil moet zijn, mm-hmm. Zelf moet gaan. Maar ja, het zijn ook momenten dat je een beetje zo de vijzen in je kop moet loszetten. En dat kan dan op verschillende manieren. En een daarvan is eigenlijk een beetje hangen en rondhangen en gewoon wat tokkelen en zomaar wat dingen zingen. Ik denk dat het wel het belangrijkste is. En daarom is je zo'n week wel belangrijk dat je daar een beetje privacy bij kan hebben.
Ja.
Want betrapt worden terwijl je liedje aan het schrijven bent, dat is eigenlijk bijna erger dan betrapt worden terwijl je aan het masturberen bent. Want dat is eigenlijk iets nog persoonlijkers. En je weet dat als je liedje aan het maken bent, dan is dat belangrijk dat je fouten kan maken en onzin kan zingen. en met rare stemmetjes zingen, gewoon om een beetje dat allemaal in gang te zetten, het een beetje anders te maken dan anders. En dat is heel vervelend als daar mensen op staan te kijken. Zo, ik vind dat toch.
Ja.
Ja.
Ik las ergens dat je altijd dat muziek en tekst bij u zo wat samenkomt als je aan het schrijven zit.
Maar ja, niet in de zin dat ik heb nog nooit een tekst geschreven, zo met een ganzenveer op een perkament of gewoon op een stuk papier. Dat zijn altijd maar twee zinnen of zo. En het is toch redelijk veel muziek, maar dan altijd wel met een flarttekst. Tekst. En dan ga ik altijd maar verder. Maar dat vind ik zelf ook het leuke en het relatief gemakkelijke aan liedjes maken daar. Dat je altijd zo die een heen en weer tussen tekst en muziek kan hebben. En als je dan vastzit met een tekst, dan kan je nog wat op de muziek gewoon dat spelen. En zo komt er dan wel iets. En soms ga ik dan ook, ja, kan ik eens apart gaan zitten, gewoon echt vooral om af te werken, hè, om teksten af te werken. Daar komt dat dan nog bij, maar het is niet zo dat ik ooit ben gaan zitten met een idee van nu, wat ga ik nu aan de wereld weer cadeau doen. Qua tekst en dan wat opgeschreven heb, maar waarschijnlijk kan ik dat ook niet.
Is het zo dat je soms dan ook melodie hebt zonder tekst of
Gebeurt als vooral, dat was nu een beetje het geval, want mijn computer stond vol van die ideetjes die ik op mijn telefoon had ingezongen of ingespeeld. En dat is eigenlijk grotendeels muziek. Ja, dat is soms nog een beetje, dat is confronterend, omdat je soms, je vindt dan zo'n ideetje terug en je zegt, dat is eigenlijk wel goed en catchy, maar dan wordt het extra moeilijk om een tekst op te maken. En het is nog erger, en dat is ook al gebeurd, onze jongste CD van 2015, Nooit Genoeg, hebben we eigenlijk gemaakt met de groep,
Okay.
door te jammen met de groep, maar direct in de studio te jammen. Dus we hebben een dag studio geboekt, een echte studio. Zonder ideeën daar binnen gegaan en erop vertrouwd dat er dingen gingen komen en dat die elementen die we op dat moment spelen, dat we die gingen gebruiken in de uiteindelijke opname. We hebben dat één dag gedaan en dat was misschien een meevaller, een beetje geluk gehad. Die dag zijn er zes nummers ontstaan die op die plaats zijn terechtgekomen.
Wow.
De drums die dan gespeeld zijn, hoor je dat, dat is wel aangeknipt en geplakt, structuren veranderd en zo. Dan hebben we een tweede dag gepakt, dat ging al wat minder, dan zijn er toch drie uitgekomen. En uiteindelijk een derde dag om zo nog wat extra dingen te doen. Maar eigenlijk is die plaat voor laten we zeggen, 10/12 gecomponeerd al opnemend. En we hadden dat nog nooit gedaan, wat dwaas is, want de mens is eigenlijk een groep die al lang samenspeelt en ook een echte live groep. Dat was eigenlijk stom om vroeger platen zo, ja, niet zo spontaan aan te pakken. En dan hebben we dat eigenlijk voor de eerste keer gedaan. En dat is heel goed meegevallen. Het enige dat dan niet meevalt, is dat voor de gast die de teksten moet schrijven. Want ja, als jij voelt dat je goede muziek hebt, dat is één ding. Maar als een hele groep ambetantrikken rond u vindt, dat is goed. Ja, dan weet je, een goede tekst of een slechte tekst kan dat liedje nog in de vuilbak doen verdwijnen of op de plaat doen komen. En dan is die een druk groter. Er was daar bijvoorbeeld een nummer bij dat uiteindelijk Nooit Genoeg is geworden, de single. Ja, dat klonk ook direct als een single, die een jam. Dat was een jam van 8 minuten en dat was zo wat disco-funkachtig. En dat zat direct zo, ja, je voelde, dat was dansbaar, dat pakte nu mee. En dan zijn we echt gekloot. Want dan moet de man met de pen zo thuis een dansbare tekst schrijven of een tekst die klinkt als een tekst van een single. En dat is vreselijk. Want de eerste 20 keer dat je probeert om een single te schrijven, ja, dat varieert van allemaal samen op de vloer of dit. Ja, gewoon omdat dat zo geforceerd is, dan moet dat zijn. En dat is dan de hel om dat dan echt te vinden. Je weet dat dat gaat komen, maar je weet dat dat lang kan duren. En dan echt met die muziek in de auto rondgereden, geprobeerd, alles gewoon. En ineens is het er dan. Maar voor hetzelfde geld is het er nooit en verknoei je een heel goed idee onder zware druk van vooral bassist en drummer, ja, die, met wie ik al zo lang samenspeel, meer dan 20 jaar. ja, die kunnen alles zeggen, hè. Dus letterlijk, dat is Dirk een drummer met wie ik heel veel van de plaat maak. Soms nemen we ook bij een zijstudiootje op. Ja, die belde mij gewoon om de 2 dagen: heb je al iets? Ja, en wat moet je dan zeggen? Heb vertrouwen. Uiteindelijk is het gekomen. Maar voor hetzelfde geld, of voor veel minder geld, heb je dan 2 andere goede singles, waar dat die tekst maar niet komt. En, well, tekst komt er altijd, hè. Maar je wil die muziek toch een beetje eer aan doen met de tekst.
Bij mij is dat wel, ik moet tekst echt op voorhand schrijven. Omdat als er een moment komt dat ik de muziek klaar heb en dan moet ik daar woorden bij binnen te verzinnen, dan vind ik dat heel moeilijk. Als ik van tevoren weet wat ik min of meer wil zeggen, dan lukt dat wel zo.
Wel, elke keer neem ik mij voor om het ook zo eens te doen, omdat ik mezelf ga vermakkelijken, denk ik. Maar dat is tot nu toe altijd mislukt. Misschien in de toekomst, ja.
Als je dan in de studio gaat en je jamt, hè, en je zegt we gaan een hele dag jammen, is de moeilijkheid dan niet om uiteindelijk te gaan kiezen en dan stukken eruit te gaan halen en knippen en doen en zo?
Ja, want eigenlijk hebben we ook, het waren niet puur allemaal jams achtereen. We zijn begonnen. En als we vonden dat we iets goed hadden, dan begonnen we toch al een structuur te maken. Of toch zeggen van, ja, hier moet een middenstuk. Oké, nu een middenstuk. En ja, want anders zou je op zo'n ene dag, zou je eigenlijk dan 30 jams kunnen doen. En dan, ja. Dus er was eigenlijk al een beetje structureren bij. En dan daarna, ja, dat is natuurlijk de wonder van moderne opnametechniek. 30 jaar geleden zou je dat niet kunnen doen. Nu pak je dat mee op je computer en je draait dingen om en je verplaatst dingen. En dan tegen dat de plaat uitkomt, heb je al je praatje klaar voor de interviews van hoe spontaan dat die plaat tot stand gekomen is. Maar het is waar, maar gedeeltelijk waar eigenlijk. De eerste ideeën ja, die waren er echt al zo. Ga je letterlijk puzzelen, hè. Dat klinkt altijd een beetje prozaïsch zo, hè. Zo, soms is een tekst afwerken ook een beetje zoals een kruiswoordraadsel afwerken. Maar ik kan dat nu tegen u zeggen. Maar ja, er zijn mensen die meeluisteren.
Een paar.
Als je veel naar buiten toe zegt, vind ik, beginnen mensen zo, oh ja, is dat maar. Het is natuurlijk veel meer dan dat, hè. Ziel zit erin, hè. Maar ja, vaak is het toch dat. Want wat is er eigenlijk toffer dan een liedje geschreven te hebben, hè? Liedjes te schrijven. Ik vind dat soms leuk, maar niet altijd eigenlijk.
Een goede opname maken van iets vind ik ook superleuk.
Dat is echt bevredigend. Dat kan echt zo wauw zijn. Ja.
Dat kun je zelf zo. Allee ja, zo. Like dat je een ander goed nummer hoort van iemand anders, dan kun je daar zelf op die mate in opgaan. Doe dat op zich vrij belachelijk is ook. Dat zelf iets gemaakt en dat. Ja!
Dat is het, ja. En of je luid zit in een auto naar huis, de mix. Maar ja, dat doe je er wel een beetje om, hè. Er moet toch een beetje plezier zijn aan
Dan
mijn
moet
werk.
je wel opletten als je aan de rode lichten staat, dat er
Ja.
niemand ziet, want dat is ook erg, hè? Wat is als je. Dus voor die plaat was schrijven voor de mens of schrijven voor je solowerk eigenlijk een beetje een gelijkaardig proces dan?
Ja, niet echt, omdat mijn soloplaten, daar zit zo met meer een folk kant aan. En eigenlijk is dat, ik ben zo begonnen toen ik 15, 16 jaar was, speelde ik zo met een geruit hemd, folk en blues. Ik had mezelf dat geleerd, met mijn vingers, door die dingen na te bootsen. En ja, dat geeft die ritmes. Zijn anders dan als je met een band speelt of als je met plectrum op je gitaar zo rockachtig speelt. En, dus het is toch een klein beetje anders voor mijn soloplaat, mijn anderhalve soloplaat eigenlijk. Maar nu moet ik eigenlijk ook, begin volgend jaar breng ik een nieuw soloalbum uit en daar heb ik ook al een paar nummers. Ik heb op die boot door elkaar zitten doen. Solo-nummers, mogelijke nummers voor de mens, mogelijke nummers nog voor het project met Chantal Agda, dat ik ga doen, duo-plaat met haar. En dus dat zit allemaal met een computer in mooie balkjes, zo van dat zou voor dat zijn, maar dat kan ook verschuiven. Maar het is wel zo dat die solo dingen, dat een ander soort ritmiek is. De mens, dat is een soort machine, hè? Dat is eigenlijk ook een dansorkest, hè? En eigenlijk ook moeilijker om nummers voor te maken voor mij. Omdat ja, dansbare songs, dat is een heel moeilijk genre eigenlijk. Echt zo liedjes met melodieën, maar die dan toch niet. Plus nog in het Nederlands. Als je in het Nederlands zo wat dansbaar en funky, dan klinkt het rap als reclamemuziek eigenlijk, hè. En dat vind ik heel moeilijk. En daarom ook die tekst van Nooit Genoeg zo traag kwam. Dat was goed en dat was zo disco-achtig en dat is zoiets wat ik weet dat onze bassist heel graag speelt en eigenlijk goed kan. Ja, dat is moeilijk om dan niet zo nu van hey, ben je mee? Op café. Dan niet.
Maar ja, dat is waar hoe dat het Nederlands soms ja, wat stijf kan klinken. Hè. Ik heb lang eigenlijk maar drie zangers kunnen allez, in het Nederlands kunnen horen zingen. Zo, en dat waren Gerlijk de Vos en Stijn Meuris. Dat waren zo de drie voor mij die dat konden. En eigenlijk bijna nog, ik heb dat eigenlijk zelfs nog een beetje. Ik hoor veel dingen, maar dan zit ik direct zo'n beetje in een te Radio 1-achtig gebeuren of zo. Ik weet niet hoe dat komt.
Ja, Nederlands is stijf, maar er bestaat een variant van het Nederlands die niet stijf is. En dat is inderdaad van dat reclame-Nederlands. Eigenlijk, het moeilijkste vind ik blues te zingen in Nederlands. Dat is bijna niet te doen. Omdat je heel snel zo in een. Dat heeft met die. Je moet langgerekte klanken hebben eigenlijk. Hè. Dus. I woke up this morning and my baby was gone. Weg. Hè, ze is weg. Dat is direct lelijk. Dat gaat niet. Daarom ook eigenlijk, onze muziek klinkt dikwijls een beetje Duits. Alleen zeg die van de mens. Dat is toch altijd een beetje een cadans met zweepslagen of het mag er wel vooruit gaan. En zo swingen, ja, ik ken eigenlijk niemand die dat goed doet. En ik ga geen namen doen van die dat het slecht doet. Dat is eigenlijk, slecht is dat niet, maar dat is gewoon een kwestie van smaak. Ik moet daar zelf een beetje van kotsen eigenlijk. Als ik zo swingend algemeen Nederlands hoor. Dat werkt met associaties, hè. Dat is, voor mij is die associatie puur zo de reclamemuziek van de jaren 80, zo van. Zo reclame voor een bank en dat je een sportzak kreeg als je op je 18 of je 16 een rekening nam. En zo, dat soort muziek. Ik geniet daarvan. Maar dus tegelijk, met de mens zit ik dan met het probleem dat ik mijn groep zit die kan swingen. Aan de basis en die dat ook moet doen, omdat wij ja, zo'n groep zijn die zo'n dingen ook doen en die daar een beetje een leerzaak van maken om met eigen nummers door een festivaltent op en neer te kunnen doen springen en te kunnen dansen.
Dat is echt wel wat jullie doen, hè. De mens is geen band die gaat zeggen van ja, we gaan ons traagste, ons moeilijkste nummers hier een keer spelen vanavond en je moet nu maar luisteren wat wij hebben zin om dat te spelen.
Nee, dat is een feestband, maar het is zo feesten met een beetje ja, een traantje toch. Er zit altijd wel zo'n twist aan, maar eigenlijk is het feesten. En dat is eigenlijk nog, en dat is totaal niet meer van deze tijd, een hele mannelijke band. Je heeft veel te maken met eigenlijk, ik beschouw de mensen niet als mijn band, maar dat is een band van onze bassist Michel de Koster. Dat is echt een alfaman, hè. Daar zit al een beetje agressie in. En bijvoorbeeld in de muziek van mensen van nu, van die 20 jaar zijn, zit er vaak weinig mannelijkheid en weinig agressie. Ik vind dat op een manier goed. Politiek vind ik dat juister. Maar soms mis ik het een beetje. En zo, ja, ik denk dat de mens bestaat een beetje op die grens tussen dat mannelijke en assertieve, is ook willen winnen. Op een festival willen winnen. wil meer volk meekrijgen dan die voor u en die na u. Alleen je moet daar eerlijk in zijn. En dat, ik heb die kan niet helemaal, maar een beetje. Maar ik heb eigenlijk die gasten nodig om dat in mij op te wekken. En ik vind dat goed. Want anders zou ik echt muzikaal en misschien ook privé een triestige plant zijn. Dat is zo, mijn natuur is eerder triestig plantaardig eigenlijk. Maar ja, die andere assertieve kant van die bassist. Ja, Michel, dat is iemand die is ooit naar de repetitie gekomen. En die zo. Hé, ik heb een liedje gemaakt. Da-da-da. En wij, ja, dat is het. Maar ja, dat is een goed begin, hè.
Ja.
In ons liedje. Da-da-da. Maar dat is de spirit van die groep. En ik vind dat oké, want dat heeft ons al zo lang goede diensten bewezen. Op onze opnames, albums en zo, staan er ook wel altijd nummers die dat nuanceren, die dat, er zijn ook best wel veel gevoelige, de mensnummers, en trage ook. En dan spelen we daar zo één of twee van, live. En als je een theater toe doet, dan speel je daar meer van. Maar ja, zo die een tentband is toch wel altijd belangrijk voor mij, want dat blijft maar rollen zo. Dus, ja. Maar ik moet me daar soms een beetje voor zetten, zo, om dat zo'n dingen te maken eigenlijk ook.
Ga je nog teruggaan naar het trio gegeven? Want tegenwoordig speel je toch meestal maar vier, hè?
Zou je dat graag hebben?
Nee, niet speciaal. Ik vind het heel leuk met de keyboards erbij.
Ja, we hebben dus 20 jaar in trio gedaan.
Mm-hmm.
En ik herinner me, ons eerste album was... Die muziek was zo wat gearrangeerd, want dat was opgenomen met Paul de Spiegelaar als producer. En die had dat mooi gemaakt, vooral omdat wij van niets wisten.
Mm-hmm.
Ik zal u zeggen, ik heb mijn eerste cd gemaakt. Ik speelde toen nog maar een jaar terug elektrische gitaar. Ik had dat al vervallen. En we gingen de studio in en zo. Ik had een Stratocaster en dat is zo'n switch aan, om tussen de pickups te switchen.
Mm-hmm.
En ik wist eigenlijk niet hoe dat juist werkte. Dus veiligheidshalve stond hij altijd op de middenstand. Hier had hij geleerd, als je dan naar beneden duwt, is het scherper en naar boven is het doffer. Ah ja, oké, okay, ja, goed. Dus ik wist het allemaal niet. Dus die mens heeft... En we hebben zoveel aan hem te danken. Aan God hebben zijn ziel, want hij is een paar jaar geleden overleden. Die heeft ons eigenlijk muziek geleerd terwijl hij onze plaat aan het opnemen was. En dat was, ja, Irene stond daarop, Jeroen Brouwers. Dit is mijn huis. Dus die plaat was voor een groot deel van hem. En daarna hebben we moeten leren muziek spelen, die dingen ook naspelen. En we zijn dat dan in trio beginnen doen. En dat had wel direct iets. Dat eerste jaar waren nog mensen die zeiden, ja, moet daar niet nog iets bij? Maar daarna niet. We hebben dat eigenlijk geleerd. En alweer kwam die mannelijkheid, die assertiviteit, ja, daarbij wel goed van pas. Vooral ook omdat we dan zo in een periode kwamen, dat het zo de luid-stil-periode was eigenlijk, met de grunge. Uitgevonden door de Pixies, Nirvana verder uitgewerkt. Ja, dat betekent dat je met een gitaar heel snel veel dynamiek kunt veroorzaken door gewoon een pedaaltje in te duwen, door luid spelen, stil, vervormd, minder vervormd. En dan leer je dat met drie te doen. En dan leer je ook wat een vrijheid dat geeft. En dan, na 19 jaar, ja, dan, we vieren onze 20e verjaardag en dan dachten we, we gingen in Nancy Magic onze eerste plaat eens naspelen, zoiets als ze doen. Rewind concert. Ja. Je debuut. Of je belangrijkste plaat eigenlijk. Naspeelt. En we wilden dat goed doen. Dus hebben we daar een toetsenist bijgehaald. Dat was daar het Poltrok. En dat ging zo goed dat hij eigenlijk gebleven is. En ik denk dat dat ook blijft. Want het is een andere manier van spelen. Ik denk dat er nog wel altijd die assertiviteit in zit. En vaak ook de spaarzaamheid. Want tof van hem als toetsenist, vind ik. Die weet wanneer hij niet moet spelen. Nuttig. Maar ik denk niet dat ik terug kan gaan. We hebben zo één keer een losse show is gedaan met drie, toen David in het buitenland zat. En dat was ook tof, maar we hebben dat ook 20 jaar gedaan. Het straffe daaraan is dat ik echt het gevoel had, nadat we 2 jaar met die toetsen speelden, dat we eigenlijk 20 jaar succesvolle mensen eigenlijk belazerd hadden. van, ah, jij vindt dat de mens eigenlijk moet gestoffeerd en geëngageerd zijn. Nee, dat is niet waar. Je dwaalt. Dit is wat het is. Dat is 20 jaar gelukt. Alleen hebben we onszelf dan ontmaskerd door die laatste 5 jaar nu met een toetsenist te spelen. Maar dan is het maar zo. Dus ik denk niet dat we ooit echt kunnen teruggaan.
Nee, maar ik vroeg het maar omdat ik, omdat ik dat juist zo... Omdat ik er echt van overtuigd ben dat wel is. Allee, dat dat wel op die manier echt kon. En je wordt er ook echt heel goed in om dat met 3 te doen. En dat was super indrukwekkend, hoe dat je dat deed. Ik vind je een ongelooflijk goede gitarist. Dus ja, maar ik snap wel, een keer dat je dat met 4 doet en dat je dat gevoel hebt van het is erbij... Dat het moeilijk is om terug te gaan. Maar het, ja, ja, je hebt zelf ook 20 jaar gemerkt. Hè.
Ja. Maar misschien deze zomer hebben we 3, 4 optredens. Dat onze toetsenist op reis is in Afrika gedurende een maand. En we plannen eigenlijk hem te vervangen. Misschien moeten we dat niet doen. Alleen zit je dan met nummers zoals Nooit Genoeg. Dat is zo echt op die keyboard riff. Maar misschien moet ik hem zingen.
Zo spaart het toch ook weer €75 uit, hè?
Ah, ja.
Zijn jij eigenlijk als gitarist begonnen?
Ja, ja. En dus, zoals ik zei, op akoestische gitaar, dat was iets heel raars en ik kan dat nu niet verklaren. Ik was 15 jaar en als je 15 jaar bent, dan wil je speciaal zijn, hè? En dat komt dan, dat is dan afhankelijk van de mensen die je tegenkomt dan. Ja, je kan dan speciaal zijn door ineens punk te gaan spelen, omdat je toch mensen tegenkomt. Of omdat je de enige bent in je klas die van punk houdt en dat je dat belangrijk vindt om je af te zetten van de rest. In mijn geval, ik was 15 jaar in 77, het punkjaar. En in mijn klas die luisterde allemaal naar ABBA en wat er in de top 30 stond. Maar bij mij was dat dan niet punk, maar nog iets veel ergers. Dat ik leren kennen had via mijn toenmalige schoonbroer, die 10 jaar ouder, 12 jaar ouder was dan ik, denk ik. En die luisterde wel eens naar zo blues uit de jaren 30, 20. En die liet mij dan die dingen horen en dat ben ik dan beginnen bestuderen met een snobisme, zoals alleen een jongen van 15 snobistisch kan zijn. Zo, hij zei mij ook, ja, je kan ook de blues, jaren 50, Muddy Waters en zo. En, want daar is er ook een rol uit ontstaan. Ik wou dat niet. Ik wou alleen zo obscure dingen uit de jaren 30, van verschrompelde negers, die op verschrompelde plaatjes, waar 78 toerenplaten, die dan overgezet waren op LP's, die ik dan ging uitlenen in de bibliotheek van Vilvoorde. En ja, ik wist zeker dat niemand van mijn leeftijdsgenoten dat toen mee bezig was. En dat was zo, ik luisterde dan naar Son House, Mississippi John Hurt en zo'n ding. Tot mijn verbazing dan 10 jaar geleden, of 10 jaar, dan, nee, langer daarna, 15 jaar daarna, 20 jaar daarna, werd dat ineens hip. Omdat zo, ik begon daarover, hè, over Skip James en Mississippi John Hurt. En ik kon dan nog alweer nog hipper zijn. Alleen zo van, oh ja, die gasten kennen allemaal. Maar dat was eigenlijk wat ik deed. Maar dat klinkt nu heel cool, maar eigenlijk was dat heel zielig. Dat was echt een manier om mij te doen gelden in mijn verlegenheid, want dat was echt mijn eigen ding. Ik kon dat eigenlijk bijna met niemand delen. Er was zo'n ene jongen die gitaar speelde in mijn klas en die hield meer van jazz en een beetje blues, maar die echte oude dingen niet. Maar ik heb mezelf al leren spelen met een boekje dat daarbij hoorde en mij te luisteren. En zo ben ik ook eerst beginnen optreden op vrij podia en zo. Dus ik speelde nog geen rock en dat heeft eigenlijk geduurd tot deze jaar als ik op de universiteit kwam. En eigenlijk op een derde dag op de universiteit kwam ik Michel de Coste tegen. Dus de man die nu nog altijd da-da-da doet in mijn groep. We waren 18 jaar en hij speelde in een New Wave punkgroep. Nevermind heette die. De Bollocks, dat duurde dus niet waarschijnlijk. En die zei, ja, ik heb een zanger nodig. Ik zeg, ja, ik zing wel. En ik speel dan wat folky. Ik weet niet of ik dat wil. Maar bon, dan ben ik heb mij helemaal geplooid naar de stijl van zijn groep. En dat was zo, ja, The Stranglers, The Cure, The Clash. En van dan, ja, niet meer omgekeken zeker, want ik ben van mijn gast nooit meer vanaf. Allee, ik ben een tijd vanaf geraakt, maar ik heb met hem altijd in groepjes gespeeld. En dan is hij naar het buitenland gaan werken, toen hij een jaar 25 was. En toen hij 29 was, kwam hij terug in België en zijn we opnieuw beginnen muziek spelen en dat is direct de mens geworden. Dus ik speel eigenlijk nog altijd muziek samen met iemand die ik ken sedert mijn zevende. Dat is dus 47 jaar geleden.
Sedert je zevende?
Ah, want voor ik hem op de NIF tegenkwam, zat hij in tweede studiejaar in mijn klas op dat een van zaten. En we waren geen vrienden. Hij was de eerste van de klas, ik de derde. Hij was een hele slimme gast en hij is daarna natuurlijk ook heel veel geld gaan verdienen. Maar in de derde klas, derde studie, zat hij al niet meer bij mij. En dan is hij verhuisd naar Overijse toen we 12 waren. En dus ja, die derde dag op de NIF zie ik een gast naar mij komen die exact hetzelfde uitzag als dat ventje van tweede studie. Alleen had hij een rijkswachtsnor. En ik, met mijn goed geheugen voor naam, ik zeg, jij Michel de Koster, hè. Ah ja, jij bent dingsken. Maar bon, dus echt letterlijk een uur later hadden we al een afspraak om samen te gaan repeteren. Qua, het heeft zo moeten zijn, kan dat wel iets zijn. Hè.
Ja, amai. Ik vind het zo cool hoe dat je die fingerpicking doet zo, dat komt waarschijnlijk ook echt wel uit die oude blues, hè. Je hebt zo ooit zo eigenlijk je eerste solo plaat, een halve solo plaat, was zo een extra cd bij een full album.
Ja.
En daar stond één nummer op, maar ik ben niet goed in titels, hè. Maar dat was zo jammer dat je mij niet hebt gehoord, hè. En bovendien jammer dat je mij niet hebt gezien.
Ja. Ja.
En dat likske, dat probeer ik al sedert dan na te spelen, maar ik vind het niet.
Het is gemakkelijk, hè?
Ja, je moet me echt een keer doen dan.
Ja, ik ga het je tonen. Het is eigenlijk gewoon, maak mijn gitaar gaan halen.
Ja.
Dus de host praat nu alles vol, hè?
Ja, ik hoop dat ze zo ver niet staat. Wel, hè. We zullen een keer zien, hè. Ik moest eigenlijk ook mijn gitaar hebben hier, hè? Dan kost het meedoen. Ja, het is er al.
Het is nooit meer mooi. Maar ja, dus, maar ik moet de linkerhand tonen. Het is makkelijk simpel, het is eigenlijk, hè. Het is eigenlijk gewoon zo. Dat is ongeveer, hè. Het is gewoon eigenlijk een la 7.
Ja.
Op een sol. En dan, dat is zo re, sol, fa, kruis, maar op la bas eigenlijk. Wat is dat dan? Dat is dan een la 6 sus 4. Interessant voor iedereen. Dat was het, hè?
Dat is het.
La, 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 la. Ik ken de tekst niet heel. La, 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 la. Maar genoeg ter zake.
Maar het is vooral met die pull-off, zo heet dat dan, hè? Die pull-off, ja. Dat ik moeite had, die pull-off, om dan die te laten doorklinken en terug dat eerste akkoord te pakken.
Het zijn eigenlijk zo van die trucken die je doen beter of virtuozer lijken dan je eigenlijk zijn. Je kunt rapper spelen en zo. Maar ja, dat zijn van die dingen, dat heeft een tijd geduurd. Ik mezelf een goede elektrische gitarist kon vinden, enfin, goed genoeg. Omdat die dingen zaten er wel in, maar ik vond geen manier om dat te doen. Zo.
Mm-hmm.
En, ik denk dat ook een van de redenen is, uiteindelijk onze eerste cd was 30 jaar oud. Hè. Dat is oud, hè.
Ja, dat is oud, hè.
Maar ja, ik ben wel aan het dragen zo, op heel veel gebieden. En het was natuurlijk ook, dat waren de eerste nummers die ik in het Nederlands schreef, want ik zong altijd in het Engels, omdat ik dacht dat ze zo moest. Dat denk je dan, hè.
Ja.
En dat was eigenlijk stom, want ik was wel in mijn Nederlands bezig. Ik ben een tijd journalist geweest ook. Dus ik schreef wel in Nederlands, maar ik was gewoon te dom om 1 plus 1 te doen. Want te beseffen van, ja, mijn muziek zal pas gevoel hebben als ik de taal gebruik waarin ik die gevoelens heb. En dat heeft heel lang geduurd. En tot mijn 29ste eigenlijk, dat ik dan die eerste nummers zo geschreven heb. Ja.
Ik maar heb...
Die pull-offs, ja, dat zijn pull-offs.
Ik heb een tijdje bas gespeeld bij Admiral Freebie. En langer geleden bij Jan Leijers en My Velma. En ondertussen heb ik dan die solo dingen gedaan en Tof van Commerce. Maar zo bij iemand anders in een band speel, vond ik altijd heel leuk, omdat je een hele andere rol hebt in de groep. En ik heb je dat ook zien doen nu bij de laatste plaat van Roman. Bij de laatste rit heb je ook een paar keer meegespeeld. En je deed dat echt supergoed. En dan waren er echt een gitarist in een band. Hoe was dat voor u?
Ja, dat was toch een beetje. Maar dat was bizar ook door de methode van werken van Remo van het Groenewoud, die ik enorm bewonder en daar nog meer ben gaan bewonderen, omdat hij zo vrij kan zijn in zijn muziek. Je moet weten, hij had een gitarist, een supergitarist, Bruno de Grote, fantastische jazzgitarist, die maakt zo platen met de bassist, de Grote Fast Duo, en dat is fantastische platen. Echt wereldniveau. En ja, ik vond dan een goede gitarist. Ik had die een keer zien spelen bij Remo. En die ging dan weg om zijn eigen projecten na te streven. Remo had nog zo, ja, twee optredens staan, waaronder één, drie denk ik, waaronder één in Ancien Belgique. En die kwam mij gewoon vragen: weet jij gitaar spelen? En ik vond dat enorm eervol, ook wel, zoals gezegd, omdat ik wist dat dat tof kan zijn. Ik had daarover gelezen. Zo, Tom Petty vertelde dat van. Als hij Bob Dylan gaan spelen is, wat een bevrijding dat dat was om voor hem gewoon gitarist van een band te kunnen zijn. En ja, dus ik ben dat gaan doen. En het eerste optreden was, ik denk dat het in Isegem was. Ik ben bijna zeker. Hoe heet dat cultureel centrum?
De leest.
Ja, voilà. Ja. Dat is zo in een L is eigenlijk, dat je zo moet zo op een esplanade toe rijden. Was niet, is niet.
Een L? Nee, dat denk ik niet.
U eigenlijk, dat er zo aan de zijkant zijn dan nog zo dingen. Dat
Ja,
was niet.
maar je hebt er, ben nu niet heel zeker. Je hebt er wel het jeugdhuis daar niet ver van. De schuur, maar.
Maar dus zoals in Isegem, zonder repetitie. Die zijn gewoon, dat zijn de nummers. Oké, thuis wat gestudeerd. Waar veel nummers van zijn toen nieuwe plaat, prachtig plaat. Aan de meet, denk ik. En dat eerste optreden was echt niet goed gedaan. En, allee, en Raymond, ik zag dat hij dat zag, maar ik zag geen enkele angst bij hem. Wat? Er was nog één ding dat hij mij niet gezegd had. Ja, dus dat was dan eigenlijk de repetitie met publiek bij, met Isegemmenaren dan nog. En eigenlijk dan was er nog één optreden tussen, denk ik. En dat derde en laatste optreden was in Ancien Belgique en ik had daar wel wat stress voor. En ik kom naartoe, ik had me heel erg goed voorbereid, beter voorbereid als die is. En ik had zo de solo's ingestudeerd van die nieuwe plaat. En dus twee dingen zegt Raymond mij op die avond. Eén, ah ja, tussen haakjes, dat wordt hier vanavond opgenomen voor een live LP en voor een DVD. Ja, ik kreeg het gewoon. En dan tweede, allee, ja, dat was dan eigenlijk een beetje stommetje. Hij zei, ik zeg, ja maar, ik ben blij dat ik wat gestudeerd heb, want ik heb zo... Ja, op dat en dat nummer, de solo. Ah, maar ja, vandaag spelen we ook met een trompetist en een dwarsfluitist. En die doen de solo's. Ik had niks zitten doen. Maar ja, blijkbaar deed ik dat toch niet zo slecht. Hoewel hij eigenlijk dan bij die uiteindelijke opname is mijn gitaar heel fel naar achter gemixt. En zo, ik zei dan Remo en die zei ze van, ja, alles stond een beetje vals. Ja, maar dat is dus het probleem als je met mensen met een heel goed gehoor speelt. Iets waar ik totaal geen last van heb, maar hij wel. En ja, het is zo. Mijn gitaarspel is dikwijls een klein beetje off. Maar ik denk dan, dat is mijn stijl. En dat is zo. Dat past ook beter in een kleine bezetting of zo. En dat geeft daar ook. Ik bedoel, die oude bluesgasten die spelen nooit echt in tune. Je moet dat niet mee opzet doen. Maar. Ik sleur nogal aan die snaren en zo. En voor het fijnere gehoor kan dat dan zeker in een ensemble, als dat met blazers bij is en met backing vocalisten zoals Isolde Lassoen en Flip Cavalier. Goedenavond in Ancien Belgique.
Die zojuist zingen dat je echt wel begint te horen als er iets anders vals is.
Ja, en ja, bon, dus dat is naar achter gemixt, maar bon. Ik ben toch blij dat ik dat gedaan heb. Ik speel ook in een soort café-covergroep, Elvis-covergroep. Ik zo waar ook een billige gitaar. En dat is een beetje mijn excuus om af en toe een duurdere jazzgitaar te kopen. Zo. En dat is ook heel leuk, ik zing daar niet in. En ja, dat is gewoon fijn om zo niet te moeten de verantwoordelijke te zijn voor alles wat er gezegd en gezongen wordt. Leuk, ja.
Koop je dikwijls gitaren? Ik zie je vooral met die Telecaster.
Wat?
Koop je dikwijls zo'n nieuwe gitaar? Ik zie je meestal met die Telecaster.
Nee, ik ben eigenlijk... Maar ik heb vorige week, toen ik in Gent op die boot zat, ben ik een nieuwe gitaar gaan kopen. Een Guild, zo echt een typische semi-akoestische jazz rockabilly gitaar. En dat was eigenlijk de eerste gitaar die ik gekocht heb in 10 jaar tijd, denk ik. Maar in de periode ervoor heb ik er wel veel gekocht. Maar je weet hoe dat gaat. Ik zei dat je onlangs ook aan het uittunen waard in wat je hebt. Mm-hmm. Hè? Real. En dat is zo. Als je dan zo van muziek je beroep kan maken, in het begin is dat heel verleidelijk. Je moet toch onkosten maken en dan zo van alles kopen. En dan aan een tijd komt er zeker een soort maturiteit. Dat je zegt van, ja, nee, dat... Ja, dat is dikwijls zo de mop, hè. Als je een gitaar gaat kopen, dat je vrouw dan zegt, ja, maar je hebt toch al een gitaar. Dan maar één tegelijk rond je nek hangen. En dan zeg je, man, zwijgt, je dwaze. Maar eigenlijk heeft hij natuurlijk gelijk. En, of meer specifiek, je hebt dan 12 gitaren, want je vond dat toch nodig. Ik zou toch een Gibson willen hebben, want je weet nooit in de studio ga ik dat gebruiken. De praktijk leert dat dan niet zo is.
Mm-hmm.
Dat je dan samenspeelt met de gitarist die dat doet, of je kan een gitaar lenen van iemand anders of zo. En ook, het is ook meestal maar 1 of 2 gitaren waar dat het echt goed mee klikt. Zo. Dus ik ben gewoon opgehouden daarmee. Ik heb nu nog een 12-tal gitaren. Ik denk dat ik er ook een paar ga verkopen. Maar ik vind dat eigenlijk te veel. Ik heb 6 Telecasters en dat is stom, want ik gebruik altijd dezelfde 2. Dat is dom, maar bon. Je maakt jezelf zoveel wijs dan. Hè. Dan zeg je, ja, een Fender gitaar, dat is ook een investering.
Ja.
Kan niet naar beneden in waarde, wat niet altijd waar is. Ik heb ze toevallig vandaag nog eens allemaal in handen gehad, omdat ik dacht, ik ga er een paar weg doen.
Mm-hmm.
Ik heb ook dus een Gibson Les Paul Junior.
Toont ze maar een keer.
Moet ik ze laten zien? Ik kan niet weer eens weglopen. Hè. Maar ja, dat is zoiets... Alleen, dat kan je ook aan jezelf aan wijs maken dat dat te maken heeft met een soort rijpheid of maturiteit. Ja. Terwijl dat je die dingen aan het kopen bent, dan ben je zo direct jaloers op een Mauro die jarenlang met dezelfde Telecaster Thinline met zijn kabel er rondgewikkeld en niet in een flight case. Ja, daar kun je dan heel jaloers op zijn. Maar ja, dat is natuurlijk Mauro is Mauro, hè.
Mm-hmm.
Ik denk dat hij voor Deus dan 1 nieuwe gitaar gekocht heeft. Niet iedereen kan en moet dat zo doen. Maar de praktijk leert toch dat er eigenlijk 1 of 2 gitaren zijn waar je bij blijft eigenlijk.
Maar ik moet dat zeggen, dat ook wel echt heel fel in het spel zit, hè. De gitarist waar ik al heel lang mee samenspeel, Raf Timmermans, Lazy Horse, die koopt veel gitaren. En eerlijk gezegd, soms koopt hij ook gewoon slechte gitaren. En die pakt hij dan vast en die meent erop te spelen. En dan zegt dat klinkt goed, hè? Maar dat is waar. Gelijk welke gitaar dat hij in zijn handen pakt en hij begint te spelen, dat klinkt altijd goed, omdat dat een goede muzikant is.
Klinkt ook goed, hè? Als je zo mensen komt, gitaristen, dan mag ik even je gitaar vastpakken. En dat is echt zo van ja, want dat is dan fris, hè? Een gitaar waar je al heel lang op speelt, kan wel eens onfris gaan klinken, maar ja, dat ligt niet aan die gitaar, hè. Dat ligt omdat je zelf onfris bent. Ja, dat is gewoon zo. Je hebt ook gasten die zeggen, zo, dat was de Neil Young-filosofie, hè. Die kijkt dan natuurlijk allemaal een beetje mystieker, maar die zegt... Alleen, de praktische kant daarvan is te zeggen, elke nieuwe gitaar, dus 3 nieuwe liedjes. En daar is wel iets van aan.
Mm-hmm.
Natuurlijk, 3 nieuwe liedjes van Neil Young... Daar verdient je al rap zo'n een oude Martin-gitaar mee terug. Wij. Het zou dat misschien minder zijn. Ja. Maar dan, want hij zegt dan zo van, ja, daar zitten ook de geesten in van de gitaren. van de gitaristen die daarvoor u op hebben gespeeld, als het een tweedehands of derdehands gitaar is. Maar dan denk ik dat dat toch een beetje gevaarlijk is. Maar allee, je weet toch nooit wie dat er vast heeft gehad en op zijn handen gepist heeft. En gewoon iemand die geen mooie liedjes schreef. Dus daar wil ik niet in geloven, dat die liedjes zo in die gitaar zitten. Maar wel in, ja, in die kleine verandering dat je een ander akkoord pakt, eigenlijk omdat die gitaar je daartoe dwingt. Ja, maar dat is ook niet zo overdreven. Zo, je kunt ook zeggen dat je een ander akkoord zal nemen als je in de veranda gaat zitten in plaats van in je studio om een liedje te maken. Dat speelt ook.
En andere instrumenten? Zijn
Nee,
ze daar nooit mee bezig?
kan het niet. Heb ik nooit gekund. Ik heb zo even voor een solo tour in 2010 met de gedachte spelen, als ik nu piano zou leren spelen, zou dat tof zijn om dat te doen. Maar toen dacht ik ga nooit meer dan gemiddeld piano kunnen spelen. Alleen ik dacht dat en ik was ook lui. Misschien wil ik dat ooit nog wel doen, maar toetsen, ja, ik kan zo klein een paar akkoorden voor in de studio is iets op te vullen of op een demo. Maar eigenlijk niet. En tegelijkertijd, ik ben nu op een punt dat ik zo dat, wat ik zei, dat van uzelf moe zijn op uw instrument, dat ik dat een beetje aan het voorbijgaan ben. Zo. Ik erger mij nog wel aan mijn eigen clichés, maar ik studeer weer een beetje en ik zoek ook weer andere dingen uit. En dan merk ik dat, ja, wat je erin steekt, dat je dat ook van terugkrijgt. Dus eigenlijk denk ik dat ik beter kan nog wat doorstuderen op gitaar, want daar ben ik er nog lang niet, dan iets nieuws te gaan proberen.
Hoe studeer je dan? Ik check soms dingen op YouTube eigenlijk tegenwoordig.
Ah, ja. Ja, door akkoorden te zoeken van iets, of ook door nog door zo mijn oude dingen vroeger, dus in die periode, zo tussen mijn 15 en 19, had ik zo een heel repertoire van die fingerpicking dingen. Van die dingen zoals gitarist Raf ook speelt. En ja, die dingen, daar ga ik soms naar terug, omdat ik die eigenlijk half vergeten ben. En zo om zo'n dingen echt tof te doen, moet je dat met redelijke precisie spelen. Zo moet dat niet zomaar half onthouden zijn. Het studeren zit er dan in om dat echt toch zo te oefenen dat je het eigenlijk live zou kunnen brengen. Wat ik niet doe, hè. Onlangs heeft Frank mij gevraagd om met hem een duo-optreden te doen, maar ik was nog vrij. Dus ik hoop dat nog eens ooit te doen, want dat zou ik leuk vinden. Met dat soort dingen, dat soort repertoire.
Ja,
Maar ik
dat
ben zo niet zo heel goed in, hoor. Allee, dat zijn zo gasten die dat natuurlijk veel beter kunnen. Maar allee, ik vind het wel tof dat jij dat opmerkt. Dat is wel iets dat ik meebreng dat misschien anders is dan een rockgitarist in dat liedjes maken. Zo, dat is wel iets dat ik kan.
Ik weet nog goed, ik leerde Joost van den Broek kennen, jullie eerste live drummer. En hij vertelde over de mens. En, maar ja, ik was toen 16 jaar of zo en hij een paar jaar ouder. En hij had auditie gedaan bij jullie en dan ging hij bij jullie gaan spelen. En hij liet zoiets horen. En dat was het eerste dat ik ooit van jullie hoorde. En dat was super strak allemaal. En ik zei, man, die gasten spelen zo strak. En Joost, de theorie was, ja, maar ja, die Frank, die heeft heel zijn leven gerepeteerd met een ritmebox. Dat kan niet anders,
Niet waar, hè?
hè?
Maar het is eigenlijk Michel die zo strak speelt. Michel is gewoon zo strak, dat hoort alweer bij zijn karakter en zo, dat hij haat ook slordige muziek. Ik ben zot op slordige muziek. Alleen zo, ik hou ook van strakke muziek. En dat is bij de mens is altijd, ik vind de mens soms te strak. Ik hou zo van, en soms hebben we op platen van de mens zo wat rommelige dingen gezet, waar dat Michel dus geen bas op gespeeld heeft. Maar ik hou van Velvet Underground en Jonathan Richman en dingen die eigenlijk niet kloppen en rammelen. En ik heb eigenlijk als rockgitarist helemaal niet zo'n goede timing. En dat komt omdat ik niet dus met een ritmebox geoefend heb. Integendeel, jaren alleen gespeeld heb. En mensen die alleen muziek spelen, hebben dikwijls een beetje een rare timing, omdat ze alleen maar met zichzelf moeten rekening houden. Maar ik vind dat goed dat Joost dat toen dacht. Want dat bij hem, hij moest dat doen. En vooral Michel. En het is was wel waar, we hebben die nummers van die eerste CD hebben wij met een ritmebox gemaakt. Want de mens was eigenlijk eerst een duo. basgitaar en rhythmbox. Maar het is wel een leuk compliment. Maar ik ben nog altijd niet strak. En ik denk zelfs dat de sound van de mens juist de strakheid van de bas en drums is. En het slordige. Ik speel altijd een beetje voor de tel. Dat is nu even technisch, maar dat is heel simpel. Als ik een ritmepartij indub in de studio, dan vraag ik altijd aan Dirk, ons drummer, wat hij ook de demo's engineert en zo. Dan zetten we er iets op wat wij noemen de Frankilizer. En dat is een effect dat erin bestaat, gewoon op uw scherm, die gitaarpartij 3 milliseconden of zo naar achteren te zetten.
Mm-hmm.
En dan is het perfect strak. Omdat ik er altijd juist voor zit, maar wel heel consequent. Dus op het laatste akkoord zit ik ook juist ervoor. Dat is nu wel een bekentenis, niet iedereen moet dat weten. Maar dus alles spontaan, live en in één take in de studio.
Tuurlijk.
Met Frankie Lizer erop, ja.
Maar dat geeft ook juist een drive, hè? Als je zo'n beetje voor de tijd speelt, dat is ook punk, hè?
Ja, dat is wel zo. En als je dan een drummer hebt die echt op de tijd zit... Ja, er bestaan veel theorieën over. Hè. Over de Stones is dat ook zo. Hè. Dat zo van ja, die zitten nooit helemaal juist, maar die zitten op de juiste manier juist. De ene zit een beetje tevoren, de andere een beetje aan achter. En dat geeft dan soms magie. Soms natuurlijk gewoon een rol. Maar soms geeft dat wel iets magisch.
Maar ik moet toegeven, ik doe dat ook in mijn rap dingen. Maar toch van commerce, zowel de vocals van Serge als van mij... zetten we ook altijd een klein beetje naar achter.
Negeren noemen wij dat.
Maar waarom noemt dat Frankie Lize?
Ja, Frankie Lize, dat is dus... Ik moet gekalmeerd worden eigenlijk. Hè, gekalmeerd worden. Maar eigenlijk, ja... Ik ben te blank, hè. En ja, als je rap in hebt, dan... Het een paar graadjes na de zwarte medemens opschuiven, die is eigenlijk wel slim. Hè. Ja.
Mm-hmm.
Soul en blues eigenlijk niet, maar veel soul zit juist in dat laid-back en achter de tel spelen. Kan nuttig zijn, ja.
Ik hoor soms ook hip-hop bij de mens. Zo, sommige klankjes, sommige op de platen, zo hier en daar zo'n eil viooltje of zo. Zo wat Wu-Tang.
Ja, maar ja, dat is een periode geweest. En dat was eigenlijk ook een periode van het eerste album van Tof van Commerce, dat ik ook direct daarom zo goed vond. Mij van die scheve violen en ja, een soort nogal een ruige benadering van klanken en zo. Hè. Dat was iets wat je moet hangen, die zijn nu eigenlijk niet meer echt aan de orde.
Mm-hmm.
De vandaagse hip-hop is eigenlijk, ja, moet ik zeggen, wel, dat is niet glad van benadering, want de hedendaagse hip-hop is heel creatief in muzikaal en. Dingen doen die eigenlijk zo gezegd niet kunnen. Maar qua sound is het wel redelijk glad.
Ja.
Alles is eigenlijk redelijk West Coast. Zelfs dingen van East Coast klinken zo, ja, die sound is heel quicksilver, zo heel, met heel veel hoog in en heel veel, ja, dat blinkt zo eigenlijk. Terwijl de dingen van Wu-Tang, dat was precies allemaal door de micro gezongen. Waarin Stijn Meuris eerste jaar had, hij staat daarvoor bekend dat hij altijd de micro's vol zabbert. Vroeger op festivals waren mensen die de micro verhaald. Nee, dat is die, ja, fijn. Dus echt zo van die micro's die zo ja, gedempt klinken omdat die te lang hebben. En dat was Wu-Tang, hè, van ja. Die alle treble was weggewezen. Ik vond dat tof. En ik denk dat dat te maken heeft met mijn bluesachtergrond. Eigenlijk, die stemmen waren ook heel bluesy. De stem, ja, uw stem eigenlijk ook, dat zo dat zo, dat rauwe, dat, ja, nu noemen ze dat grijn, maar dat was voorbij grijn, hè. Dubbele grijn. Vrij laag en een beetje dreigend ook zo, en ik vond dat een fantastische periode, die eerste paar Wu-Tang-platen, ja, dat was belangrijk, ja.
Ja, ik vind dit wel een goed moment zo, met die paar complimentjes naar mij toe om af te sluiten eigenlijk. Bedankt. Ik heb nog 2 dilemma's voor u opgeschreven. Ja. Daar stop ik meestal mee. Het eerste is, nooit een zin afmaken of om de zoveel zinnen een Engelse spreuk gebruiken.
Oh, nooit een zin afmaken. Ik vind dat, ja, voilà.
Het is niet iets dat ik u hoor doen eigenlijk, geen een van de twee.
Nee. Also, ik bedoel zo de Engelse zin, zo van die inspirational quotes, dat met een beetje een flauwe foto op Facebook.
Ja.
Ja.
Maar ik denk dat dat ook iets West-Vlaams is. Voor een of andere reden doen wij dat toch af en toe zo.
Het klinkt ook beter in het West-Vlaams, omdat het dan zo'n beetje, ja, dat is minder plat op een of andere manier als met een West-Vlaams accent. Geef eens een voorbeeld.
Wel, ik kan nu niet direct op iets komen, maar you know what I mean, weet wel.
Ja, misschien
En
goed. Ja.
die zin niet afmaken, dan merk ik dat ik dat eigenlijk ook doe. Maar ik heb dat nu gezien omdat ik met dat YouTube-ding bezig ben en dat ik zo in gesprekken met mensen zo af en toe dingen zeg, dat ik denk van, ik kijk dan achteraf opnieuw als ik dat zo op elkaar plak en dan denk ik van, ja, wat wilde zijn?
Ja. Ja, man, niet afmaken vind ik toch wel leuk in de zin. Dat is het wonder van de taal, hè. Meestal hebben mensen toch wel begrepen wat je denkt. Wat je denkt.
En nog eentje. Alle vrouwen ter wereld verliefd op u of geen enkel?
Alle vrouwen, voor mij, moeten we dan nog niet op ingaan eigenlijk, hè. Dat zou wat vermoeiend zijn. Maar als er geen enkele vrouw verliefd op mij zou zijn, dan is mijn leven mislukt, hè. Waarom heb ik anders begonnen zo? Toen ik 15 was. Ik dacht dat ik daarmee vrouwen verliefd op mij ging maken. Dat is leuk, want als je zo muziek speelt, krijg je alleen maar venten van 60 jaar. Pak mij allemaal vinylplaten die ze pas gescoord hebben. En stinken. Maar dus ja. Misschien ben ik daarna toch wel rock gaan spelen samen met de vent op wie alle vrouwen verliefd waren, Michel de Koster. Dus ik zou toch liever dat ze allemaal zouden voelen voor mij.
Denk achter dit hier dat het wel in orde komt, hè?
Als alle vrouwen ter wereld kijken, maar het breidt elke week uit, hè.
Ja, ik heb toch gezien dat het ook een beetje naar beneden ging, eigenlijk. Maar het heeft misschien met de gasten te maken.
Oeah, want kapellen gaan naar beneden dan.
Nee, maar de eerste is best bekeken. Die met Brihang. En dan Thijs was wat minder, Wan is wat meer. Admiral Freebie nu terug wat minder. Ik denk, nu moet het terug in de lucht. Ah nee, maar eigenlijk kom al binnen 2 weken. Wat dat nu vorige week is voor u, zal Rick Verheijen zijn. Dat gaat bam. Ah ja, jij zet dan weer een lage. Oei.
Niets aan te doen,
Maar ik zal die dan promoten. Ik zal €25 storten.
hè. Dat is goed.
Merci voor de les en tot nog een keer,
Okay, you.
hè. Yo.
Merci voor te luisteren. Als je het goed vond, kun je abonneren. Moet je nog vragen of opmerkingen nemen, laat het rustig wel weten in de comments hier beneden. Yo.